issues and ideas after the preview of this exhibition, which will start now, actually. And I will talk shortly with Carlos and with Emir Bilatoui of Secret Garden. And that conversation will start at 7:30. But first, I would like to thank very warmly Carlos Motta. Valeria Posada, the researcher with whom we closely collaborated on the research of the objects for the vitrines. I haven't seen her yet. Valeria, are you here? No, but she will be here later. Emir Bilatoui, Eli Karam, and all other Secret Garden people. Very big thank to the 11 interviewees. Ambar. I'm going to name them. Ambar, Benham, Butterfly, Faisal, Atem, Layang, Mashit, Mala, Ayat, Rani, and Zizi. They have been very brave to share their stories with us. I'd like to thank Amodo, who supported us financially. I'd like to thank the three museums and the people in those museums who helped us really very much with the selection of the objects. Hi. Especially Harm Stevens from the Rags Museum, who is present here as well. Harm. Harm was really a big help in pushing also his colleagues to give the objects to this exhibition within a short time frame. We had for it. In other words, we were quite late with the application forms, but Harm looked after that and also moving through. The Amsterdam Museum and the Tropen Museum in Westergam. I don't know if Pim is here, I don't think so, but also he was very instrumental in securing a series of objects for this exhibition. And I'd like to thank all who have collaborated with us, the film crew coordinated by Niels Post was here, and together with Martin Kramer, the cameraman, who's also here, interpreters, translators, editors, project managers, project assistants, thank you all, and may I invite you to preview the exhibition and come back here at 6:30 for the small conversation between Carlos, Emir, and me. Thank you.
De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Jyotika Hermsen, een van de weinige vrouwelijke boeddhistische leermeesters in Nederland. Ze was 24 jaar lang een katholieke non, werd actief in de feministische beweging en legde na haar uittreden uit de katholieke kerk haar gelofte af in het Theravada-boeddhisme. Inmiddels is ze 83 en begeleidt ze nog steeds Vipassana-retraites en studenten voor wie zij de belichaming is van metta, oftewel liefdevolle vriendelijkheid. Jyotika Hermsen is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Jyotika Hermsen. Hoe gaat het met je?
Goed genoeg.
Ja, want je bent inmiddels 83. Je bent vandaag helemaal uit het oosten van het land hier naartoe gekomen.
Ja, ik dacht, laat ik het maar proberen. Het hangt een beetje af van hoe ik me dan voel. Maar ik voelde me stevig genoeg, dus ik denk, ik kan wel gaan.
Ik vind het heel fijn dat je er bent. Ik wil eigenlijk even terug in de tijd. Want als jong meisje van 21 ging je het klooster in.
Ja.
En je heette in die tijd Marie-Louise.
In het klooster, ja.
Uiteindelijk bleef je ook 24 jaar non.
Jazeker.
En wat waren nou voor jou de mooiste momenten in dat klooster in Denenkamp?
Ik was daar heel graag. Mooiste momenten waren de momenten in de kapel, denk ik. Koorgebed. Veel zingen hebben we gedaan. We hebben veel gezongen in het koor. De introïtes van elke grote feestdag ken ik nog ongeveer uit mijn hoofd.
En zongen jullie dat dan in het Gregoriaans?
Ja, in het Gregoriaans, ja. Pasen heb ik het eerst in mijn hoofd. Resurrectie. Resurrectie. Ik zie zo dat ze bij haar graf staan. En dat er een mist is, weet je wel. Dat voelt zo. Die toon is soms heel aangepast. Hè?
Zing je nu eigenlijk nog wel eens?
Niet zo vaak. Dat is een groot verschil in het christendom en in het boeddhisme. Dat is hoogstens chanten. Zo sober dat het meer op spreken lijkt, weet je.
En ook eigenlijk allemaal op één toon, hè?
Ja. Weet je, ik denk dat dingen met muziek eigenlijk langer blijven. Of die zijn bij mij vlugger. Die leer ik ook vlugger. Want ik heb bijvoorbeeld de chanting van de metta. Die metta-chant. Die kon ik er niet in krijgen. Dus het Pali. Ik heb zo lang al geoefend. Ik kan hem niet uit het hoofd. Maar ik ken wel het Engelse. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech. May all beings be at ease.
Mooi. En dit is dus de gezongen versie van een metatekst?
Van de basistekst van de metta.
Dat is de oefening van liefdevolle vriendelijkheid.
Ja. En dit is ja, het verhaal. Het verhaal is dat de Boeddha, weet je, dat ze dan 3 maanden gaan mediteren. Dus het is de zogenaamde regentijd. En dan stuurt hij de monniken naar het bos. Dan moeten ze daar gaan mediteren. En dan is er vreselijk veel lawaai en stank en weet ik veel. En die monniken komen terug. En die zeggen, we kunnen daar niet zijn. Je moet ons een andere plek geven. En dan zegt hij, er is geen andere plek. Maar ik zie dat jullie helemaal ongewapend gegaan zijn. Dus ik zal je een wapen meegeven. En dan spreekt hij de woorden van de metta. This is what should be done by one who is skilled in goodness. Mooi, hè?
Zou je zeggen, voor mensen die niet beoefenen binnen het boeddhisme, is het een gebed? Is het een soort bezwering?
Nou, nee, kijk, het is gewoon een methodiek. Het is een methodiek van zinnen die je dus herhaalt. Je kunt ook zeggen, mogen je gelukkig zijn? Mogen je vrij zijn van pijn en van lijden? Je kunt de metta wel in zekere zin vergelijken met een... Het lijkt wel op een gebed in zekere zin. Tenminste, dat soort bidden ken ik wel van vroeger. Die zinnen helpen om dus je geest te zuiveren. Het gaat allemaal om de zuivering van je geest. En dat het zo natuurlijk ook een gewoonte wordt.
En je doet het in eerste instantie, hè? De eerste fase doe je het voor jezelf.
Ja,
mogen
jezelf.
Ik gelukkig zijn? Mogen
ja.
ik vrij zijn van angst?
Ja, mogen ik vrij zijn van angst, maar ook mogen ik vrij zijn van vijandigheid. Weet je, als ik dat kan zeggen, dan zie je gewoon... boosheid is de directe tegenpool van metta, weet je? En de directe tegenpool, die wordt overwonnen door de metta, ja, zie je? En als dat gebeurt, dan wordt je geest schoner.
Jullie hebben bijvoorbeeld binnen Sangha Metta ook een metta-kring.
Ja.
Want ik begrijp dat als je die metta inderdaad voor een ander beoefent, bijvoorbeeld als iemand ziek is of aan het sterven is,
ja.
dan is dat ook ondersteunend. Hoe werkt dat precies, die metta-kring?
Ja, dat is de metta-cirkel, noemen we dat. Er zijn ongeveer 30 of 45 mensen. Dat zijn allemaal de mensen die dan een week lang, als het ware, elke dag die goede wensen sturen naar die bepaalde persoon. Eigenlijk goede gedachten naar die persoon sturen, goede wensen.
En dat doen ze gewoon thuis?
Doen ze gewoon thuis en doen ze gewoon onder het werk of wanneer. Iedereen kan verschillend doen. Maar er is speciale aandacht voor die persoon. En ik weet niet of dat echt helpt. Sommige mensen geloven er helemaal niet in, vinden het hocus pocus. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je dus de tijd neemt, als je in je geest een mooie wens, een goede wens stuurt naar een ander, dat is altijd heilzaam voor jou is altijd heilzaam voor jou. Maar of de ander dat ook krijgt, ik denk dat er wel iets gebeurt. Dat elke trilling die je in de wereld stuurt, die heeft ergens effect, denk ik. Maar dat wordt niet door iedereen gedeeld. In eerste instantie is de metta dus voor jezelf.
Ik wil weer even terug in de tijd, want we waren nog in het klooster in Denenkamp eigenlijk. Bij de mis voor Pasen. Nou, ik was benieuwd, was het toen der tijd, toen jij 21 was, echt een roeping?
Ik denk het wel. Ik heb gebeden dat ik niet hoefde. Laat die dan mij voorbij gaan. Maar ik voelde het als een, ja, ik moet gaan. En ik wilde eigenlijk ook niet anders. Ik wilde niet anders. Ik wilde niet anders. En ik wil nog niet anders.
Nu heb je een hele bijzondere ontwikkeling doorgemaakt, hè? Van boerendochter uit het oosten van het land. Kwam je via dat klooster in het maatschappelijk werk terecht. En toen las je op een gegeven moment een boekje van de feministische theologe Elaine Pagels, The Gnostic Gospels. En wat raakte jou zo daarin?
Ja, wat mij daarin raakte, ik weet nog dat ik dacht, zo heb ik altijd geloofd. Het gaat in elk geval niet over de regels. De gnostiek is toch veel meer, is veel geestelijker. Ik heb mij altijd als een contemplatief gevoeld. Contemplatief. Maar de congregatie waar ik bij was, dus de Franciscanessen, die waren zeer actief. Hè. Nu denk ik van, dat heb ik, misschien heb ik wel een hang naar binnen. En naar het contemplatieve. Maar toch niet alleen. Het is altijd ora et labora. Zeiden we vroeger. Bid en werk.
Op een gegeven moment veranderde jouw beeld over God heel rigoureus eigenlijk.
Oh ja, ja, ja. Ik weet nog waar dat gebeurde. Dat ik het besef had, God is een concept. Dat wist ik zeker toen. Dat was in de Zorgstraat, in de gang. Ik liep in de gang en ik wist zeker, God is een concept. En een concept is door mensen gemaakt. Nou, dat was nogal wat, maar dat gebeurt gewoon.
Dus ineens viel dat inzicht je toe, zeg maar, op dat moment.
Ja, maar dat was natuurlijk wel, dat weet ik, bedoelde, ik kan er wel zien dat dat voorbereid is. Want daarvoor, ik was in Heerenveen, in het maatschappelijk werk. Daar kreeg ik het boekje van God is dood. En daar kan ik helemaal niks meer van navertellen, van wat er precies in stond. Maar het was wel schokkend. Dat ging zoiets van, dat heeft grote consequenties, God is dood, want ik ben met God getrouwd. Ik was met God getrouwd.
Dus je was achteraf getrouwd met een concept?
Ja, getrouwd met een concept. Nu moet ik soms zeggen, als mensen zeggen er is geen God, dan zeg ik, wat bedoel je ermee? Vertel me wat je ermee bedoelt. Ik kan net zo goed zeggen, er is wel God.
Ik wil nog even verder terug in de tijd, want je gaf vervolgens les aan vrouwen in het welzijnswerk in Amsterdam. Hè? Want je bent toen naar Amsterdam verhuisd. Je begon ook met co-counselen. Onder andere samen met feministe Anja Meulenbelt. Wat was het belangrijkste dat jij toen doseerde aan die vrouwengroepen?
Methodiek. Methodiek van de hulpverlening. Dus hoe leid je een gesprek? Kun je luisteren? Wat is luisteren? Wat is weergeven? Hoe ga je met mensen om?
Maar ik begreep wel dat een bepaalde vorm van zelfacceptatie of zelf...
Ja, daar hebben we heel veel aan gedaan. Ik weet het wel.
Nou ja, empowerment, zou je vandaag de dag zeggen, daar ook een belangrijk onderdeel van uitmaakte.
Oh ja, maar dat was ook zo. Maar dat is nog zo, denk ik. Ik bedoel, de empowerment van vrouwen gebruik je of is nodig omdat het een onderdrukte groep is. Omdat het zo lang onderdrukt is en dat ze dus hun kracht niet hebben kunnen gebruiken of niet hebben durven gebruiken of wat het dan ook maar is. En dus de empowerment van durf. Ik heb bijvoorbeeld mensen op een stoel laten staan om te zeggen, jij neemt leiding en jij hebt de leiding. Ga maar op een stoel staan en laat je maar zien. Laat je maar zien. Kondig maar aan wie je bent. Dat was soms heel erg overdreven. En ja, er kwamen veel emoties bij. Er werd veel gehuild en er werd ook veel gelachen. Maar je kwam er doorheen dat je niet durfde.
Het was een periode waarin vrouwen, ook met name de feministische beweging, natuurlijk heel actief was. Waar er veel militante actie gevoerd werd. Of in ieder geval veel gedemonstreerd. Was jij daar ook bij betrokken?
Zo militant was ik niet. Ik ben niet de straat op geweest. Nee.
Ook niet voor baas en eigen buik bijvoorbeeld. Dat kan ik me nog herinneren uit die
ja,
tijd.
Ja, dat was wel in die tijd. Maar dat was toch alweer een beetje, naar mijn gevoel, een beetje over toen ik in Amsterdam kwam. We hebben het boek van Anja bij elkaar geraapt. Dat was de eerste activiteit die ik meedeed. Schaamte voorbij.
Hoe bedoel je bij elkaar geraapt?
Ja, dat, ik weet niet hoe ze dat toen hadden. De tafels lagen allemaal vol in het IFABO. Die lagen allemaal vol met haar boek. We moesten het boek rapen.
Met de losse pagina's?
Ja, maar we hebben ze allemaal op elkaar gelegd. Of dat een los boek was, ik weet het niet.
Dat was toch een heftig feministisch boek. Met allerlei, geen enkel
openbaringen.
Detail bleef onbespaard. Het ging veel over seks ook.
Ja, zeker. De schaamte voorbij.
Maar bespraken jullie dat ook met z'n allen? Of lazen jullie het ook gezamenlijk?
We hebben het niet gezamenlijk gelezen. Dat is niet zo. Maar we hadden het allemaal wel gelezen. Dat wel. En natuurlijk kwamen er stukken uit die we voorlazen. Of met de studenten lazen.
Maar hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen, als jij
maar ik had er al 10 jaar tussen zitten. Ik was al 10 jaar over de wereld gegaan. Veel met co-counseling. Ja, ik weet het niet. In de co-counseling heb ik ook zoveel verdriet gehoord. Maar ook zoveel gewerkt aan empowering. In allerhande groepen. Alle soorten groepen. Joodse onderdrukking. Homo-onderdrukking. Seksuele onderdrukking. Gender. Ik bedoel, hoe moet je het zeggen? Gender-onderdrukking. Vrouwen-onderdrukking. Arbeiders. Klasse. Alle soorten. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ook over mezelf. In eerste plaats misschien wel over mezelf. En daar heb ik nog altijd profijt van, denk ik.
Ik ga nog even verder met jouw geschiedenis, om het nou maar even zo te noemen. Want in die periode, hè, dat je in Amsterdam in de 80er jaren, dat je daar woonde, dat je ook werkte in het maatschappelijk werk en in het opleidingsinstituut, met name met vrouwen.
80er jaren. Toen ik 50 was, woonde ik in Amsterdam, ja.
En toen kwam je op een gegeven moment ook in aanraking met de Vipassana-meditatie.
Ja.
En ook met jouw leraar, of in ieder geval jouw toekomstige leraar, Metta Vihari. Dat was toen in de Sint-Pieterspoortsteeg in Amsterdam.
Ja.
Wat trok jou zo aan in die meditatie? Want dat was eigenlijk nieuw voor jou toen, denk ik, hè? Die Vipassana-meditatie.
Vipassana-meditatie was nieuw, ja. Nou ja, die eerste avond die deed me heel, heel erg goed. En Metta Vihari ook. Zoals die daar zat, die zat daar gewoon bij het Boeddha-beeld. En hij vroeg mij, did you meditate before? En dan zei ik yes. En toen zei hij, what kind of meditation? Ik zeg, Christian, oh, doesn't matter. You don't need to become a Buddhist in order to meditate. En dat geeft zo'n grote vrijheid. En even later, ik weet niet of het diezelfde avond was, maar in elk geval wel dicht daar in de buurt. Toen zei hij een keer, Buddha sent the monks to the people. He said, make them happy. He did not say, make them Buddhist. En dat is weer zo'n grote vrijheid. En hij zei ook van, je kunt meenemen wat je hier vindt. Je kunt het toepassen in je eigen achtergrond. Er was geen inlijving, er was geen, je moet bij ons komen, je hoeft ook niks te betalen. Er was geen lidmaatschap. Kwam je, dan was het goed. Bleef je weg, was het ook goed. Dat was een vihara. Ik vond dat een heerlijk plek. Je kon komen en je kon gaan. Je kon er wat meenemen. Nou, dat is goed. En je ging weer.
En hoe vaak ging je daar naartoe?
1 keer in de week was dat op maandagavond. En we hebben nog steeds op maandagavond. Er is nog steeds op maandagavond meditatie.
Je hebt wel eens gezegd, als ik de Vipassana had gekend toen ik nog in het klooster zat, was ik misschien nooit weggegaan.
Ja, dat denk ik. Dat zou nog best eens gekund hebben. Dat heb ik wel gedacht. Omdat het zo'n, het was voor mij echt contemplatief. Op dat moment. Maar ja, contemplatief is geen boeddhistisch woord. Dat was een christelijk begrip. Het was gewoon naar binnen. Naar binnen, weet je. Ik had met de co-counseling, met de herwaarderingscounseling in het Nederlands, had ik ook zoveel uitgehuild en zoveel emoties naar buiten gebracht. Ik was er helemaal aan toe om daar binnen te gaan.
Bracht dat op een bepaalde manier ook de mystiek weer terug in jouw leven?
Ja, dat was gewoon mystiek. Dat was gewoon. En ik denk dat ik altijd die aantrekking gevoeld heb. Die heb ik altijd gevoeld. Maar dat was niet prominent aanwezig in het klooster waar ik was. Want dat was toen helemaal niet prominent aanwezig in de katholieke kerk. Nu komt het meer terug. Nu is de tijd weer anders. En het accent wordt weer anders gelegd. Want nu ja, mediteert weer iedereen praktisch, weet je.
Wist jij eigenlijk gelijk dat met de Vihara jouw leraar zou worden?
Nee, daar dacht ik niet over, maar goed, dat ging automatisch. Ik leerde van hem. Met de Vihara zei altijd, de leerling maakt de leraar. Als er geen leerlingen zijn, dan heb je ook geen leraar nodig. Maar de leerling, die kiest. En ik heb wel gekozen om van hem te leren. Ja, ik leerde van hem, ik hoorde van hem en ik vond het goede dingen die hij zei.
Maar was er gelijk een soort klik?
Ja, dat had ik wel het gevoel, maar er werd nooit over gepraat. Er werd ook nooit gezegd.
Want het was natuurlijk een Thaise kale man in een oranje jurk. Om het maar even
Hij had een kaal hoofd, maar hij was wel kleurrijk.
Nou ja, maar dat geeft een bepaalde afstand, hè? Iemand komt natuurlijk duidelijk uit een andere cultuur.
Nou ja, sowieso was de afstand, omdat hij monnik was, weet je. Ik mocht hem niet aanraken. De vrouwen mochten hem niet aanraken, mannen wel. Daar zat ook het verschil in, natuurlijk al. Aan intimiteit had je niet veel met zo iemand, maar toch, omdat ik verstond wat hij zei van de Dhamma, had ik het gevoel. Een goede verstandhouding had ik ook met hem. Maar niet omdat we zoveel praten.
Nee, want nou kwam hij natuurlijk toch uit de Thaise, voor onze begrippen niet bepaald vrouwvriendelijke cultuur. Liep jij ook niet tegen bepaalde conservatieve opvattingen van hem aan als feministe?
Jawel. Ik wil niet zeggen dat het vrouw onvriendelijk is. Dat lijkt wel heel vlug zo, omdat die monniken dan zich zo van vrouwen af moeten houden. Daar had je wel dingen dat ik dacht van, ja, je mocht hem nooit aanraken, maar je mocht ook niet iets aanraken wat jij ook vast had. Als je me water gaf, dan moet je dat neerzetten, weet je wel. Dan pakt hij het glas aan als jij het niet meer vast hebt. Of ik had bijvoorbeeld wel dat hij op een gegeven moment een keer zei van, dat ik wel goed op de plek was, want ik zorgde goed voor de tempel. En dat was dus zoiets, de vrouwen zorgen voor de tempel. Dat deed ik ook. Ik zorgde ook voor de tempel. Maar niet omdat ik dat gevoel had dat ik het moest doen. Maar hij had wel het idee, de vrouwen en de nonnen met name, die zorgen voor de tempel. En die zorgen voor de mensen die in de tempel komen. En dan kwamen de monniken om dus de les te geven. Maar toen langzamerhand kwamen de monniken niet meer in de les geven. Langzamerhand, toen hij langer weg was, toen kwam hij niet meer om les te geven. Toen is het gewoon helemaal een meditatiecentrum geworden.
Nu zijn we in mei van dit jaar, werd jij ook opgeschrikt door het nieuws over het seksuele misbruik van Mette Vihari, die overigens in 2007 overleden is. En dat vooral in de jaren 70 en 80 heeft plaatsgevonden. Wat was jouw eerste reactie toen je daarvan hoorde?
Ik geloofde het niet. Ik kon het haast niet geloven. Maar toen ik de eerste keer, dat was niet de eerste keer, dat officiële bekendmaken naar buiten, dat was op Pinksteren. Mei was het. Dat was op de televisie toen. Ergens zag ik het en dacht ik, ja, maar dit is niet wat ik van Mette Vihari ken. Dit is het gewoon niet. Ik vond het heel ongeloofwaardig. Eerlijk gezegd, maar ik wist toen wel dat het zou komen, want wij hadden zelf al erover gesproken, hè.
Ja, want het is naar buiten gekomen in eerste instantie door een onderzoek van een aantal leraren die student waren van Mette Vihari. En zij schreven ook openlijk het gedrag van Mette Vihari te verwerpen en achter de slachtoffers te staan. En jij wilde op dat moment nog niet jouw naam onder die verklaring zetten. Waarom
dat was de
niet?
Verklaring waarover we dus met elkaar over gesproken hebben. En we hadden een verschil van mening, zou je kunnen zeggen, over hoe je dit nou bekend moest maken, of je het überhaupt bekend moest maken. En er waren verschillende opties. En de ene optie zei van, ja, het moet helemaal groot bekend gemaakt worden. En de andere die zei, waar ik dan bij hoorde, we doen het in de sangha. En we gaan eerst zien of we contact kunnen maken met slachtoffers of denkbare slachtoffers. En dat was nog niet uitgewerkt, dat proces. En toen overviel het mij eigenlijk ook dat het dus toch naar buiten gebracht was.
Het ging er niet over dat jij niet mee wilde verklaren dat jullie...
Nee, ik wil wel verklaren dat ik het niet mee eens ben wat Mette Vihari gedaan heeft. Dat was geen punt. Maar het ging over dat naar buiten brengen. Op welke manier?
De Vlaamse zenleraar en psychiater Edel Maaks, die zei in een Bos-uitzending over die zaak, hè, dat het vooral voor de slachtoffers zo belangrijk is om dit soort schandalen in de openheid te brengen, zodat ze ook erkenning vinden voor hetgeen ze overkomen is. Deel jij die opvatting?
Nou ja, ik denk wel dat er nu veel gemakkelijker over gepraat kan worden, omdat het dus op alle mogelijke manieren naar buiten is gebracht, is van alles over gezegd. iedereen praat erover mee. Dus dan is het misschien wel makkelijker voor de slachtoffers. Maar van de andere kant weet ik ook dat de slachtoffers zich niet bekend willen maken.
En dat nou ja, sommige mensen wel, hè? Sommigen wel, ja.
Sommigen wel, ja. Maar ik denk ook een heleboel niet. Want, en dat had ik ook van tevoren al gehoord van iemand, niet die met de verjaardag te doen had gehad, maar die zelf wel slachtoffer was. En die zei, maar je moet heel voorzichtig zijn met slachtoffers, ook met het naar buiten brengen van de slachtoffers. Want dat is soms heel pijnlijk en schadelijk. Dus dat was toch echt wel een vraag hoe je dat moest doen en wat daar de beste weg voor was om dat te doen. Kijk, ik vind dat je dus heel goed voor de slachtoffers moet zorgen. Dat wilden wij ook in eerste instantie. Maar ik vind ook dat je voor de dader moet zorgen. En wat ik toen wist van Metteverjaar, dat was nog veel, veel minder dan er later uitgekomen is. Ik dacht, wat iemand verkeerd gedaan heeft, moet je niet onnodig verder vertellen. Wat is dan het goede ervan dat je iets wat al 30 jaar geleden gebeurd is, dan opnieuw verder vertelt, weet je wel?
En nou, ik kan me voorstellen dat dat ook heel leerzaam is voor mensen die op dit moment nog een leraar zoeken. Dat het ook duidelijk wordt. Hè? Want we zijn natuurlijk allemaal bekend met het misbruik binnen de katholieke kerk. Maar dat kennelijk binnen het boeddhisme toch ook plaatsvindt. Nou, staat ook niet op zichzelf. Hè? Binnen zen-kringen zijn er natuurlijk tal van schandalen bekend uit het verleden.
Ja, dat stond ook niet meer op zichzelf. Want dat is überhaupt wel bekend, denk ik.
Nou ja, en misschien ook dat mensen heel zorgvuldig moeten zijn met het kiezen
natuurlijk,
van een leraar.
Dat wordt allemaal wel. Dat is natuurlijk wel allemaal nu wel weer duidelijker geworden. Ja, je moet je niet met huid en haar meteen blind geloven is natuurlijk nooit zo erg goed. Dus niet blind aan overgeven.
Ik kan me voorstellen dat jouw vertrouwen in ieder geval een enorme klap heeft opgelopen. Hoe kijk jij daar nu op terug? Kan je dat bij elkaar brengen?
Ja, ik kan het niet goed bij elkaar brengen. Ik kan het niet goed bij elkaar brengen. Want het is gewoon niet met de verjaardag die ik meegemaakt heb. Ik herken hem er niet in. En ik bedoel, ik kan het ook niet ontkennen. Natuurlijk niet. Als er getuigen zijn met wie het echt zo gebeurd is, dan denk ik, ja, dan heeft hij een dubbel leven geleid voor mij. Dus iemand met een dubbel gezicht. Dat heb ik nooit in hem gezien. Ik heb eerder misschien wel een verlegen man ervaren. En dat kon je ook wel zien dan. Ik vond het heel moeilijk als er over misdaad en misdadiger gepraat wordt. Dat kan ik nauwelijks. Ja, dat is die voor mij niet. Weet je, dat is maar. Goed, het gevaar is dat je dan iedereen zegt, oh, je keurt het toch weer goed, weet je wel, Maaike. Het is niet dat ik het goedkeur.
Nou ja, hij heeft natuurlijk op een bepaalde manier ook zijn macht misbruikt. Hè? Want het ging over studenten die ook in een situatie waren waarin er eigenlijk geen ontkomen aan was.
Ja, en natuurlijk is het erger als je dan nog met 12-jarigen, want dat wordt ook, is ook gezegd. Dus daar had ik ook geen idee van. Dus dat is ook niet goed. Dat is absoluut niet goed. Dat is ook niet goed te keuren.
Maar het lijkt me lastig, want je hebt natuurlijk heel veel lessen van hem gehad. Heel intensief met hem samengewerkt. Ja. Heel veel van hem geleerd.
Ik heb veel van hem geleerd. Ja, ik heb echt veel van hem geleerd. Dat is zo. Ik heb ook veel. En ik denk ook heel goed. Want ik heb daarna heel veel andere leraren gevolgd en gehad. En ik ben al heel vlug naar Jozef Goldstein geweest en naar Sharon Salzberg en in Burma een hele goede leraar. En dat bouwde heel goed op wat ik van Metteverjaardag geleerd had. Dat was helemaal niet verschillend of zo. Of dat ik het heel onvolledig had geleerd of zo. Ik vond het alleen maar een uitbreiding. Een uitbreiding en een versteviging. Maar ik heb het heel goed van hem geleerd. Ja.
Veel mensen zeggen dat dit soort gedrag vooral wordt veroorzaakt door het leven in celibaat. Hè? Zoals dat binnen de katholieke kerk ook geldt voor geestelijken. Zie je dat ook zo?
Ik geloof niet dat het enige is. Ik bedoel, Metteverjaardag had monnik af kunnen worden als hij dat. Dat is niet verplicht. Het verplichte celibaat, ja, dat kan ik me wel voorstellen. En dat was in de katholieke kerk. De priesters die waren verplicht celibatair. Die wilden priester worden, maar die wilden geen monnik worden. Ik bedoel, dat was niet hetzelfde. Priester worden en monnik worden is niet hetzelfde in de katholieke kerk. En dat is ook niet hetzelfde. Een monnik kiest een celibatair leven, kun je zeggen. Maar goed, dat is ook weer. Dat wordt weer verschillend ingevuld. Want de zen kent getrouwde monnik, bijvoorbeeld. En dan is dat begrip monnik weer wat anders.
Maar binnen het Theravada-boeddhisme Is een monnik toch wel verplicht celibatair?
Is een monnik celibatair, ja. Ja.
Dus dan had hij moeten uitreden.
Ja, maar met name ook in het boeddhisme is het zo dat je dus niet belooft voor eeuwig, wat ik wel gedaan heb aanvankelijk bij de Franciscaners, naar ik eeuwige gelofte. Maar daar kon je van ontslagen worden. Maar dat moest je dan wel uitdrukkelijk vragen. Maar hier wordt nooit bij de monniken. En in het boeddhisme zeg je nooit een tijd. Dan hoef je alleen maar te zeggen, je wilt dat. Maar vanaf het moment dat je dat op je neemt, elke dag opnieuw als het ware, gaat dat verder. Dus daar had Metaviari ook weg kunnen gaan.
Had hij dat moeten doen?
Ja, misschien was dat wel goed geweest als hij zo geleefd heeft. En dat had ik hem dan ook niet kwalijk genomen. Ik bedoel, dan was hij gewoon gegaan. En dan had hij gezegd van, ik kan dit niet. Of ik wil gewoon een relatie. Dat had ook gekund.
Is er ook boosheid bij jou opgekomen toen je dat hoorde?
Nee.
Helemaal niet?
Ik heb geen boosheid. Ik kwam alleen maar op compassie uit. Ik heb me echt wel onderzocht. En goed onderzocht. En ik heb ook wel contact gezocht met iemand die er verstand van heeft om naar zoiets te kijken. En ik zeg, maak ik me nou wat wijs? Ik had er geen boosheid. Ik zie veel meer van, ik weet niet wat er geweest is. Wat is die ontzettend eenzaam geweest waarschijnlijk? Dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb hem ook eenzaam zien zitten. In Den Ille, in die boerderij die veel te oud was toen hij die gekocht heeft. En waar het vocht langs de muren liep. Het meeste van alles wat er is, wat ik weet, is allemaal voor 92. En ik kwam in 92 in de Pieterspoor.
Heeft het ook een positieve kant dat het nu zo naar buiten is gekomen? Want ik begrijp dat er gedragsregels worden opgesteld nu binnen de Sangha, dat er toch bepaalde maatregelen worden genomen waardoor dit soort situaties in ieder geval niet op deze manier zich kunnen herhalen?
Ja, we hebben nou allemaal ethische code. Een ethische code en een vertrouwenspersoon. Ik denk dat het überhaupt wel goed is dat er dus veel meer over en veel openlijker over gepraat wordt. Dat denk ik wel dat het goed is, ja.
Ik wil naar het nu. Je bent de laatste tijd weer veel bezig met de relatie tussen christendom en boeddhisme. En zo leid je ook dagen samen met de dominee van de protestantse kerk in Hainaut, bij jou in de buurt. En daarin ga je ook terug in de tijd. En je herinnert je bijvoorbeeld de reactie van je moeder toen jij besloot om boeddhist te worden. Zou je een stukje willen voorlezen?
Het is een soort Dhamma talk. Als ik nog columns had gehad, dan was het wel een column geworden misschien, hè? Geen God bij de boeddhisten. Dit is waar mijn moeder zich zorgen over maakte. Nee, ze zei het niet zo direct. Geen God. Die gedachte kon bij haar niet opkomen. Eerlijk gezegd, bij mij tot voor kort ook niet. Ik herinner me het moment waarop het wel gebeurde. Als een bliksemschicht. Toen ik van de keuken naar de gang liep in de Zorgenstraat. Het moet 92 of 93 geweest zijn. Plotseling verstond ik, God is een concept.
Hallo, lieve luisteraar. Nou, we hebben hier een
Judo
hele,
en karate
hele agressieve pacifist. Ja, het is de 24e vandaag. Dus ja, het is tijd voor. Het is 6 uur, dus het is tijd voor Stop de Oorlog Amsterdam. En, nou, het is bijna 6 uur, dus het zal zo wel beginnen. Het is vandaag een leuke editie met Your Local Pirates. Hallo, Local Pirates.
Hallo, Hans.
Hallo.
Hoi, hoi.
Leuk dat jullie er zijn.
Ja,
we gaan wat spelen.
Ja, dat wij hier zijn. Ja, ja.
Ja, toch? Ja,
ja, dat komt. Ja.
Ja. En hebben jullie nog speciale liedjes voor vandaag?
Je gaat het zo meteen horen.
Dat is een goede stem, ja.
Wij geven geen voorpublicatie.
Geen voorpublicaties. Nee. Nou, heb je dan nog napublicaties over recente acties?
Het is, het is luisteren zonder voorkennis. Dat is wat.
Luisteren zonder voorkennis.
Luisteren zonder voorkennis. Daar zijn we voor.
Dat is wel goed. Ja. Wat, en waar zijn jullie onlangs geweest nog?
Waar we gespeeld hebben. Even kijken, waar hadden we nou als laatste gespeeld?
We hebben een leuk optreden gehad na afloop van een lezing van Christen Ploeg in Den Bosch.
In Den Bosch, ja.
Een zware middag in de zin van intellectueel met je hoofd bezig zijn, luisteren. Is moeilijk. En dan is het heerlijk als een stel maloten als wij. Zes liedjes komen zingen, zodat even de pret gemaakt kan worden en de body ook kan vibreren. Dat was de laatste, 5 juli.
Ja.
En daarvoor, we hebben een paar leuke dingen
Bij dat event van Trace, met die rechtszaak tegen die Van Tichelen hebben we ook gespeeld.
Ja, we hebben ook een paar liedjes gedaan.
Kappen met kolen natuurlijk. Onder andere.
Ja.
En we hebben op zich het afgelopen half jaar wel op allerlei plekken gespeeld. Ja. Ik had eind december mijn enkel gebroken. Dus het was een beetje. Het was allemaal heel erg lastig met het optreden op dat moment. Want ik kan best op een barkruk gaan zitten zingen, maar je moet erheen. Ja. En ik kon natuurlijk geen auto rijden of niks. Dus,
en in het begin was dat een enorm drama. We hadden een paar optredens. Die hebben we. We hebben een enkele moeten doorschuiven. Omdat het gewoon
we hebben niks hoeven cancelen.
We hebben niks hoeven cancelen. Maar vooral Joke heeft ontzettend moeten organiseren om het vervoer voor hem geregeld te krijgen.
Hallo.
En dat was een beetje een drama. Dus we zijn toen ook niet gaan pushen voor nieuwe optredens. Want we wisten niet hoe het allemaal zou gaan.
Een tip geven.
Maar nu kan dat wel weer. Maar ja, nu is het hoogzomer. Dus ga nu maar eens dingen regelen. Dus in september. Maar je krijgt niemand te pakken. Als je afspraken wil maken, iedereen is weg.
Ja,
of iedereen is in de stilstand. Dus dat komt wel weer als het dieptepunt van de zomer achter ons ligt.
Okay. Toen ik mijn enkel brak, waren we vooral staan en dat hebben we gewoon door laten gaan. En daar zijn er wel andere dingen uit voortgevloeid ook. En die hebben we ook gewoon gedaan. En ik heb gewoon iedere keer hemel en aarde bewogen om vervoer te krijgen om er te komen.
Ja.
En soms moest ik ook echt nog in een rolstoel worden rondgereden met de gips op mijn poot en zo. Maar dat is wel allemaal gelukt. We hebben een heel stel leuke optredens gedaan.
Ja. Ik wacht dat
we
nu...
We moeten even met hem gaan.
Okidoki.
Dit is Joke.
En dat is Peter.
En wij zijn Your Local Pirates. Gaat-ie.
Aan de arbeid zeggen de bazen, anders vallen er ontslagen. Ja, wat blij zijn dat je werkt en mag werken voor de winst. Dus wat zullen we hen zeggen? En het valt eruit te leggen dat het leven veel te mooi is en hun kapitaal een kooi is. Staakt het werken aan de productie van de oorlog en de slag. Staakt het werken aan de macht. Staakt het werken aan de macht. Staakt het werken aan de productie van de oorlog en de slag. Staakt het werken. Stak gaat werk weer om te leven, stap er voor de baas te beven, stap met zeer te blijven zwichten, voor de en voor zijn plichten. Dus wat zullen we hen zeggen, en wat valt eruit te leggen, dat het leven veel te mooi is, en een kapitaal een kooi is. Stak het werken aan de constructie van de moord en van de jacht, stak het werken aan de wacht, stak het werken aan de wacht, stak het werken aan de constructie van de moord en van de jacht. Staakt het werken aan de macht. Nee, we laten ons niet bespelen en we laten ons niet verdelen. Solidair met allemaal, want geen mens is illegaal. Dus wat zullen we hen zeggen en wat valt eruit te leggen? Dat het leven veel te mooi is en hun kapitaal een kooi is. Staak het werken aan deportaties, aan de hekken en de grenswacht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan deportaties, aan de hekken en de grenswacht. Staak het werken aan de macht. Voor geen baas meer gaan we werken. Ja, we gaan de strijd versterken. Voor de vrijheid om te spelen, om te zingen en te delen. Dus wat zullen we hen zeggen? En wat valt eruit te leggen? Dat het leven veel te mooi is en een kapitaal mooi is. Staak het werken aan de destructie van de aarde en de kracht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de macht. Staak het werken aan de destructie van de aarde en de kracht. Staak het werken. Aan de macht. Staakt het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht. Staakt het werken aan de macht. Staakt het werken aan de macht. Staakt het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht. Staakt het werken aan de macht. Staakt het werken aan de destructie van de aarde en haar pracht.
En ik ben Henk Baars van Kerk en Vrede, maar ook van de Nieuwe Vredesbeweging. En vandaag van Stop de Oorlog. Ik woon in Den Haag, dus ik ben hier niet zo vaak. Maar ik val in voor een echte Amsterdammer en dat is met name Harry Lindelauf. Harry is hier altijd, maar kon er vandaag niet zijn. En ook Wendela de Vries niet. Dus al die coryfeeën die jullie gewend zijn, die zijn er niet. Maar ik ben er dan wel. En we gaan een bekend programma doen, maar altijd weer origineel en nieuwe content. We gaan zo dadelijk 2 minuten stil zijn. En we hebben dadelijk een gedicht van, dat wordt gelezen door Mia van Dunja Michael. En Mark Akkerman van Stop Wapenhandel zal dadelijk over de militarisering van Nederland spreken. Microfoon toch niet goed? Oké. Hebben jullie me wel gehoord? Dan moet ik wel opnieuw beginnen, ja. Dan krijgen we de Local Pirates weer en dan gaan we naar Mike luisteren over de oprichting, eindelijk, van een afdeling van de Nieuwe Vredesbeweging in Amsterdam. Guido van Leenpit natuurlijk, als vaste, ja, hoe moet je dat zeggen, commentator, analyse, politicus, niet echt politicus, maar had hij misschien willen zijn. Dan de Local Pirates weer en dan gaan we nog zingen Dona Nobis Pacem. Maar ik heet jullie eerst welkom met een korte tekst. Na meer dan 4 jaar zien Oekraïense en Russische mensen de trieste rotzooi en puinhopen van kapotgeschoten aarde, vermoorde mannen en vrouwen. Is er een einde van de oorlog? Geen weg, geen doorbraak, niemand wint de oorlog of zou de oorlog kunnen winnen. De oorlog zelf heeft gewonnen en zal blijven winnen. Het is een noodlottig drijfzand. Nu is het nog zomer, dan wordt het weer winter en het gaat maar door. Divisie na divisie verdwijnt. Tank na tank verdwijnt. Zwermen drones verdwijnen. De oorlog gaat door totdat er geen soldaten meer over zijn. En we zijn niet dichter bij de eindstreep gekomen. De aantallen slachtoffers. Niemand kan zich daar meer werkelijk een voorstelling van maken. En niemand maakt zich er nog werkelijk druk over. Behalve als het gaat over Nederlandse steun aan steeds dezelfde partij die militair niet meer kan winnen. De enorme toename van het dronegebruik maakt alleen maar slachtoffers, maar beslechte de strijd niet. De frontlinie ligt nog steeds op ongeveer dezelfde plek. De rationaliteit, als die er al ooit geweest is, is al lang uit de oorlog verdwenen. Oekraïne zou zich mogen verdedigen. Dat is een soort algemeen dogma waar vrijwel niemand aan durft te tornen. Maar volgens mij is dat al lang niet meer de situatie. Beide partijen vallen elkaar voortdurend aan. En in feite voert de NATO al lang een oorlog en zijn we met z'n allen, en wij dus ook, agressor geworden. En het is heel goed om je daar veel meer bewust van te zijn. En het escaleert maar door. Is er nog verlangen naar vrede? Willen we het goede wel doen? Ik vraag jullie 2 minuten stil te zijn. We gaan luisteren naar een gedicht van Dunja Michael door Mia. Mia, waar ben je? Ja.
Op internet kwam ik een zeer toepasselijk gedicht tegen van een dichter die ik niet kende, Dunja Michael. Toen ben ik natuurlijk van alles over haar op gaan zoeken. En ik denk dat het relevant is om een aantal dingen over haar te weten. Ze is geboren in 1965 in Bagdad in Irak. Heeft als kind en jonge vrouw de Iran-Irak-oorlog meegemaakt begin 80er jaren. En de Eerste Golfoorlog in 1992. Toen moest zij Irak verlaten. Het werd haar te heet onder de voeten. Ze is toen naar de Verenigde Staten verhuisd. Het gedicht dat ik ga lezen heeft zij geschreven in het Arabisch. En het is vertaald door Kees Nijland en Assad Jaber, allebei Arabisten. Het is geschreven in 2001 en voorgedragen op Poetry International in 2009. En op hun website kan je het gedicht ook terugvinden, plus nog andere gegevens over haar. Dit is het gedicht. De oorlog doet zijn best. Wat is de oorlog precies en ijverig en vindingrijk? Vanaf de vroege morgen wekt hij sirenes en stuurt ambulances naar allerlei plaatsen. Slingert lijken in de lucht, rolt brancards naar gewonden, roept regen op in de ogen van moeders, graaft in de grond, haalt veel dingen onder het puin vandaan, glanzende harde dingen en bleke dingen die nog kloppen. Roept veel vragen op bij kinderen, vermaakt de goden door raketten en vuurwerk de lucht in te schieten. Zaait mijnen in akkers, oogst gaten en bubbels, drijft families het land uit, staat stil bij godgeleerden als zij de duivel verwensen. De arme drommel, zijn hand in de hel doet hem zeer. De oorlog werkt 's morgens en 's avonds, inspireert tirannen tot lange redevoeringen, verleent onderscheidingen aan generaals, geeft dichters iets om over te schrijven, werkt mee aan het maken van kunstledematen, geeft vliegen veel voedsel, voegt bladzijden toe aan de geschiedenis, maakt doden en gedood worden gelijk aan elkaar, leert geliefde brieven schrijven, oefent meisjes in wachten, vult kranten met teksten en plaatjes, bouwt nieuwe huizen voor wezen, zet kistenmakers aan het werk, klopt grafdelvers op de schouder, tekent een lach op het gezicht van de leider. Hij werkt als geen ander, maar niemand prijst hem.
Mark Akkerman, onder andere werkzaam bij Stop Wapenhandel, actief in de Nieuwe Vredesbeweging. Veel gevraagd deskundige door heel Nederland over militarisering en vooral de WODG, de wet enzovoort. Ga je uitleggen. Mark, van harte welkom.
Dank je. Vorige maand gaf ik hier, daar een uitgebreide update over de wet op defensiegereedheid. De hele tekst staat te vinden op onze website. In het kort is dat een wet die obstakels voor de krijgsmacht moet wegnemen in de fase van gereedstelling. Meer ruimte voor oefeningen en dergelijke. Het belangrijkste element daarvan is dat Defensie allerlei ontheffingen en vrijstellingen krijgt van regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu en veiligheid. En daarbij worden inspraak- en bezwaarmogelijkheden grotendeels afgeschaft. Een maand geleden was het wetsvoorstel net door de regering aan de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels is iets meer duidelijk over de behandeling. Een aantal fracties in de Kamer wilden de wet zo snel mogelijk bespreken en aannemen. Maar vanwege enige maatschappelijke onrust, zoals werd gezegd, werd toch besloten tot een uitvoerige behandeling. Zo vindt op 9 september een rondetafelgesprek plaats in de Vaste Kamercommissie voor Defensie, waar de deskundigen hun visie op het wetsvoorstel mogen geven. Wendela, ze werd al genoemd, mijn collega bij Stop Wapenhandel, is een van de personen die als deskundige mag aanschuiven. En de echte inhoudelijke behandeling van het voorstel wordt vervolgens tegen het einde van het jaar verwacht. Een van de kenmerken van de wet op de defensiegereedheid is dat het de belangen van de krijgsmacht boven andere maatschappelijke belangen stelt en voorrang geeft. Voor woningbouw wordt bijvoorbeeld niet dezelfde ruimte gecreëerd. Sterker nog, ruimte daarvoor wordt juist beperkter omdat defensie meer fysieke en stikstofruimte in gaat nemen. Hiermee staat deze wet niet op zichzelf. Na deze zomer staan nog diverse andere beleidsmaatregelen op de rol die bijdragen aan militarisering zowel het buitenlands beleid als de binnenlandse samenleving. Een andere wet die de krijgsmacht prioriteit boven anderen moet gaan geven is de wet weerbare defensieindustrie. Een onderdeel daarvan is dat defensie bedrijven kan verplichten voor het leger te produceren en te leveren, desnoods ten koste van andere landen. In de media kwam naar voren dat de wet op dit punt behoorlijk was afgezwakt na veel kritiek vanuit het bedrijfsleven op de oorspronkelijke plannen. Die hebben geen trek in verplichtingen. Als wapenbedrijven aan de bel trekken, dan wordt er naar ze geluisterd. Vertegenwoordigers vanuit de wapenindustrie worden door de overheid omarmd als experts en steeds vaker zelfs betrokken bij beleidsvorming. Dat ze in de eerste plaats gericht zijn op meer omzet en winst voor hun eigen bedrijven, lijkt men liever te vergeten. Burgerinspraak is daarentegen alleen maar lastig. Duizenden zienswijzen en bezwaren tegen de wet op de defensiegereedheid en tegen het programma Ruimte voor Defensie, dat de enorme uitbreiding van kazernes, oefenterreinen en laagvlieggebieden regelt, werden nagenoeg geheel opzij geschoven. En de regering ziet er ook geen been in lokale overheden te overroelen als die niet snel genoeg meewerken aan zulke uitbreidingen. Als de wet op de defensiegereedheid van kracht wordt, dan is inspraak in veel gevallen überhaupt niet meer mogelijk. Defensie is niet alleen bezig met de forse ruimtelijke uitbreiding, maar is ook hard op zoek naar meer personeel. Iedere keer als er een propagandafilmpje met een lid van het Koninklijk Huis in uniform verschijnt, komen ook de berichten over hoe goed het gaat met de werving, maar in de praktijk zijn dat nogal te wisselen. Defensie wil naar ruim 120.000 personeelsleden toe en er is een zogenaamde escalatieladder ontwikkeld die daarbij moet helpen. Escalatie betekent dat elke volgende stap meer verplichtend is. De eerste stap is het sturen van een enquête over werken bij de krijgsmacht naar jongeren. Vorig jaar is die al naar de 17-jarigen gegaan. De wet op de defensiegereedheid moet mogelijk maken dat deze ook naar iedereen van 18 tot en met 27 gestuurd kan gaan worden. Oorspronkelijk was het plan dat invullen ervan op vrijwillige basis gebeurt, maar de regering Jet heeft in het regeerakkoord al opgenomen dat dit verplicht gaat worden. Daar is weer een wijziging van de kaderwet dienstplicht voor nodig. Dit najaar staan in de Tweede Kamer ook de plannen van de regering met betrekking tot dienstplicht op de agenda. In het uiterste geval wil de regering een selectieve opkomstplicht gaan invoeren. Er zitten nog wel wat stappen op die escalatieladder tussen, bijvoorbeeld verplicht voor een gesprek moeten komen, maar dit is natuurlijk een heel zorgelijke en foute ontwikkeling. Jongeren namen zelf het initiatief om hier vanuit de nieuwe vredesbeweging, waar ook Stop de Oorlog Amsterdam bij is aangesloten, afgelopen tweede Pinksterdag in Utrecht een demonstratie tegen te organiseren. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de selectieve opkomstplicht of andere vormen van druk om in het leger te gaan zich vooral zal richten op werkloze jongeren en schoolverlaters. Die kunnen nu al verplicht worden een baan bij de krijgsmacht als passende arbeid te accepteren. Het is daarmee ook een sociale kwestie. Jongeren in een meer precaire inkomenspositie zullen als eerste gedwongen kanonnenvoer kunnen worden. De manier waarop de regering dit allemaal wil bekostigen treft ook in de eerste plaats meer kwetsbare mensen. De miljarden voor meer wapens, soldaten en militaire locaties moeten vooral van bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid komen en uit belastingverhogingen die disproportioneel de lagere inkomensklassen treffen. Voor het eerst beginnen ook de grote vakbonden daarom vragen te stellen bij de militariseringsdrift. Vlak voor de zomer publiceerde de regering ook twee lange termijn beleidsvisies. De internationale veiligheidsstrategie en de defensienota 2026 met de titel Samen voorwaarts. Dat samen wordt er bijna elke pagina ingeramd. Iedereen moet meedoen. De hele maatschappij moet een bijdrage leveren aan oorlogsvoorbereiding en militarisering. We bevinden ons in het grijze gebied tussen oorlog en vrede en moeten afscheid nemen van een vredesmentaliteit. Aldus de regering in de internationale veiligheidsstrategie. En voor werken aan vrede is inderdaad nauwelijks plaats in het beleid van de regering. Diplomatie, dialoog en internationale samenwerking krijgen verhouding tot de uitbouw van het leger en de militarisering van beleid nauwelijks aandacht. Terwijl het militair-industrieel complex zich in de handen wrijft, wordt een grote aanslag gepleegd op natuur, milieu, veiligheid, sociale gelijkheid en internationale solidariteit. De gevolgen van militarisering zullen steeds meer te voelen zijn. Zoals bekend, dit gaat ook spelen met betrekking tot bijvoorbeeld universiteiten en onderwijs, ander onderwijs, ziekenhuizen en spoorwegen. Overal wringt defensie zich binnen of eist het voorrang op. Een steeds meer gemilitariseerde maatschappij is geen prettig vooruitzicht. Het wordt ook steeds minder gewaardeerd om daar fundamentele vraagtekens bij te zetten. Dat levert je al snel het stempel naïeve pacifist en of een Poetin-loffer op. Tegelijkertijd maakt deze maatschappelijke militarisering de gevolgen ook voor steeds meer mensen directer voelbaar. Het treft mensen in hun leefomgeving, in hun portemonnee, in hun dagelijkse bezigheden, in hun leven of dat van hun dierbaren. Dat zorgt ook voor meer zorgen en bezwaren. Als we mensen daarop kunnen aanspreken en die zorgen en bezwaren kunnen verbinden aan ons verhaal, onze inzet voor een vredesbeleid, dan kunnen we hopelijk wat meer ruimte voor dat verhaal ook krijgen.
Stop de militarisering! Oké.
De wilde, hè?
Ja, horen en koen en zo.
We gaan heel ondeugend worden. We gaan heel ondeugend worden en jullie opruien. Dat mag wel eens maar niet. Maar ze zeggen dat als je het zingt, dan mag het wel. Heb ik mij een betrouwbare bron laten vertellen.
Maar ik durf het ook gewoon zo wel te zeggen hoor. Dat beeld van Koen moet er plomp in.
Precies. Het gaat over dat beeld van J.P. Koen. Genocidale moordenaar. Nederland is ook rijk geworden met oorlog. Het is even geleden, maar het gaat nog steeds door. Je ziet een herenhuis in een grote stad. Je weet dat daar het geld van slavernij en kolonialisme in zit. J.P. Koen was een van de ergste. Staat in Hoorn een standbeeld van. Daar wordt elke maand tegen gedemonstreerd. 22 augustus is dat weer. 22 augustus, 1 uur bij het station. Dan lopen we naar het standbeeld. We maken ondertussen een heleboel kabaal met leuzen en zo. En dan lopen we weer terug. Dat beeld moet op een of andere manier weg. Daar gaat dit liedje over.
Over dat beeld en andere natuurlijk ook.
Over dat beeld en...
We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overwint. Ze zeggen VOC, mentaliteit, die heeft ons landje groot gemaakt. Diefstal van land, dat kop in het zand, terwijl J.P. Koen op zijn sokkel staat. Voor verovering en winstbejag voert het vaandel hoog de vloot weer uit. Met Michiel de Ruiter en Piet Hein maakte dit land de mens tot buit. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overwint. En dan had je nog de WIC, die menig mens tot slaaf heeft gemaakt. Daar pronken nog steeds monumenten mee, die moeten nodig worden neergehaald. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. Bestormen. Dus wat gaan we doen? Zeg het. We gaan ze bestormen. Zeg dat voort en zing mee. Bestormen. We gaan de koelen, we gaan ze bestormen. We beginnen in Hoorn.